En als we vanavond daar uw hand in willen zien, willen we u echt bidden dat het vertaald mag worden naar onze eigen situatie. En we mogen weten dat u alles leidt, Heer, naar uw eeuwige plan. Wilt u ons genadig zijn en zegenen tot eer en glorie van uw eeuwige naam. Amen. Oké, het boek Esther. Dus Ezra, Nehemia, Esther, Job. Net voor de psalmen staat dat. We hebben de eerste keer de hoofdrolspelers daarin bekeken en gezien welke strijd dat is. En vanavond gaan we vooral kijken naar het hele bijzondere Gods voorzienigheid in dit boek. Dit is een bijzonder boek. Eigenlijk vind je in dit boek geen enkel wonder. En toch is het een en al wonder. En dat is een heel belangrijke les. Dus dat wij zijn natuurlijk in de kerk ook vaak heel veel bezig met wonderen. Dat God ingrijpt op bijzondere wijze. En we zien niet meer dat God gewoon altijd wonderen doet. God doet wonderen. Het feit dat je brood op de plank hebt. Het feit dat het weer geregend heeft. Ik weet niet of het in Herentals ook geregend heeft. Maar in Voorkapel heeft het geweldig fijn geregend vandaag. Maar ik zeg dat omdat ik uit Voorkapel kwam. En daar goot het van de regen. En midden in Ole stopte het. En in Herentals was er nog een druppel gevallen. Maar ik denk dat het nu wel gekomen is vanmiddag. Maar in het boek Esther vind je dus geen klassiek wonder. Namelijk een wonder waarin God de natuur gebruikt, zoals bij Hiskia, de zon 10 treden terug laat gaan, of zoals God ingreep met de uittocht van Egypte. Niks daarvan eigenlijk. Het enige wonder wat we in Esther vinden is de unieke timing. God heeft gewoon alles in zijn hand. En God leidt op een unieke wijze plan. En een ander heel bijzonder iets is dat in het boek Esther vind je de zwakste mensen. Esther, een wees, een pleegkind. Wat moet je daarmee? Mensen die gedeporteerd zijn, in de heidenwereld zitten. Onder enorm politieke druk zitten. En toch is deze Esther de sleutel tot dat machtige wonder van God. Die timing. We gaan nog straks zien dat alle emoties komen in dit boek voor. En wij leven in een tijd waarin we allemaal fijne emoties willen. We hebben ook uit de kerk de emotie van droefheid weggehaald. We hebben geen kerkdiensten waar uitgebreid geweend wordt. Dan zeggen we, is me dat een... Maar de Bijbel is daar vol van. Het boek Klaagliederen bijvoorbeeld. Is een boek van klagen van een van de grootste mannen Gods. En in de kerk hoort ook al die emoties thuis. En in dit boek zullen we zien dat de emoties onvoorstelbaar zijn. Paniek. En God gebruikt dat allemaal. Ook paniek is niet een zondige emotie, maar is een emotie die God gebruikt in zijn timing. Zo het boek Esther leert ons dus op een unieke wijze de meest essentiële dingen van ons leven. Het gewone, het natuurlijke. Toen mijn kinderen 3 jaar waren, wij woonden in een huis waar naast ons huis een pad was. En daar was zonder dat daar een omheining was er ineens 1,5 meter diepte. En dat was allemaal brandnetels. Zo verschillende keren zijn ze daar ingevallen, helemaal onder de brandnetels. Maar toen ze 3 waren en ze liepen het poortje uit, stonden wij er direct naast. En hielpen we die kinderen, voorkomden we dat ze er niet van afvielen. Toen ze ouder waren, toen zeiden wij, je bent verantwoordelijk. En je moet maar opletten. En dan kwamen ze, en dan zaten ze helemaal onder de brandnetels, en dan zeiden we, je bent oud genoeg om te weten dat als er ergens een put is en je stapt daarin, dat je dan valt. En als er brandnetels staan, dat je dan in de brandnetels valt. Dus je gaat ook om met je kinderen naar gelang ze volwassen zijn. Zo doet God dat ook. In ons leven moeten wij leren dat God niet ingrijpt altijd in wonderen. Doet hij in het begin, als ik kijk naar ons leven. Toen wij in het begin in België waren, hadden wij een lijst van 7 essentiële dingen. En dat waren niet zomaar dingen. Dat was echt dingen om te leven. Dat was geld, dat was een huis. Wij hadden eigenlijk niks. En die dingen hadden we op een lijstje gezet. En al die dingen heeft God ingevuld. 7 keer heeft hij een wonder gedaan voor ons. En de laatste was een wasmachine. We hadden geen wasmachine. We hadden geen geld, we hadden geen wasmachine. En die kregen we ook, het beste wasmachine wat er was. Maar toen we dat allemaal hadden, toen hebben we voor Gods aangezicht gebeden en hebben gezegd, God, we vragen u om daarmee te stoppen. Want we kunnen dat niet meer aan. Wij willen niet meer leven vanuit die bijzondere wonderen van u. Wij willen het wonder ervaren dat wij het leven aan kunnen. En dat is nog steeds het grootste wonder wat we hebben. Dat we het leven aan kunnen, dat we kunnen voorkomen. En we zullen zien in het boek Esther dat God voorkomt. God anticipeert op de zaken. Zoals mogen wij ook doen. En God is dus heel bijzonder aanwezig. Nou, we gaan dan die tweede studie beginnen. En dit zijn de 8 dingen die ik met je ga behandelen. We gaan er vrij snel doorheen hoor, want daar zouden we heel de nacht bezig zijn. Het probleem was er en Esther was reeds in het paleis toen het probleem zich pas openbaarde. God anticipeert. Ik weet niet of je daarop let. God wist dat. En niet te snel in paniek raken, maar je zegt, hey, God heeft dat waarschijnlijk al voorzien. We zullen eens kijken hoe zijn timing is. In het boek Esther zien we dat. Dan gaan we zien hoe een Haman in zijn eigen denken compleet wordt misleid. En heel principieel wordt misleid, waardoor het volk gered kan worden. En dat is ook Gods plan. Dan gaan we kijken hoe God vreugde en droefheid gebruikt. De paniek. En in het paleis is er geen paniek. Esther weet van niets. Haman die weet van niets. De koning weet van niets. Maar in de stad is er droefheid. Dan gaan we, ja, we gaan straks kijken naar Mordechai, die het leven van de koning redt. En de koning laat me gewoon zitten. Die krijgt geen enkel bedankje. Nou weet je, ik heb daar ook mijn lessen van moeten leren. Geen bedankjes te krijgen van grote inspanningen. Maar dit heeft me geweldig geholpen. En ik zal je uitleggen dat dat ook in Gods timing paste. Ja. En dan bidden werkt. We gaan ontdekken dat die thee altijd samen gaat. Je moet bidden alsof het totaal van alles van God afhangt. En je moet werken alsof het alles van jezelf afhangt. Doe je die twee niet, dan ben je niet eerlijk bezig bijbels gezien. Nou, we gaan ook zien dat Esther eigenlijk bang is. Ze laat 2 keer die mensen komen. De eerste keer doet ze dat niet. En ze heeft waarschijnlijk wat angst om te vertellen wat op haar hart is. Want haar leven hangt daarvan af. En ze durft dat niet echt te vertellen. Maar we ontdekken dat daarachter zit Gods perfecte timing. En dan die tweede maaltijd is heel bijzonder natuurlijk. En dan God bewaart zijn volk. Nou, we gaan met elkaar op weg om te kijken naar deze grote wonderen. Dus eerst het wonder dat Esther in het paleis is. In hoofdstuk 2 vers 17 komen we haar tegen. En de koning kreeg Esther lief boven alle vrouwen. En zij ontving van hem meer genegenheid en liefde dan alle andere maagden. Zodat hij de koninklijke kroon op haar hoofd zette en haar tot koning in verhief in plaats van Vasti. Nou, wanneer Haman aan de macht komt, die een jodenhater is, dan is Esther reeds in het paleis. Dat is toch heel bijzonder. En Esther weet van toeten nog blazen, maar ze is daar. Voordat Haman aan de macht komt, heb je daar koningin Vasti, die op haar strepen staat en ook wel waarschijnlijk compleet gelijk had afgezet wordt, omdat hij plaats moest maken voor Esther. Wij begrijpen die dingen allemaal niet. Op dat moment zouden wij dat ook allemaal anders beoordelen, maar Gods hand daarachter is feilloos. En je ziet dus dat Mordechai, wij hebben weinig informatie over de innerlijke motivatie van Mordechai, maar die gooit zijn pleegkind, zijn nicht, in de strijd. Als er vanuit het paleis naar mooie meisjes wordt gezocht. Nou, dat is compleet onjoods. Dat doe je niet. Een Jood zal dat nooit doen. Dat hij zijn kinderen aan een heidense koning heeft. Nog wel in een harem waar de koning elke dag een andere vrouw heeft. Dat is zo onbijbels. Dat is zo tegen elke Joodse gedachten in. En toch doet hij het. En die daad op zichzelf is compleet verkeerd. Maar God gaat dat medewerken ten goede. We weten ook niet of Mordechai daar profetisch inzicht in had. Maar het feit is dat door deze ook zondige dingen eigenlijk Esther in het paleis komt. Dus voordat de storm er is, is reeds de oplossing in het paleis. En Esther, er staat in vers 15, toen nu Esther, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, die haar als dochter had aangenomen, aan de beurt was om tot de koning te gaan, begeerde zij niets dan wat Hegai, de hoveling des konings, bewaker der vrouwen, aanried. Ze was ook helemaal puur, ze kwam zoals ze was. Ze was echt Esther, ze straalde, omdat ze een verborgenheid had. Ze was een van het volk van God. En God stond achter haar. Nou, dat is het eerste. Weet dat, dat God reeds de oplossing heeft. En heb daar geduld in. En zie uit naar Gods timing en Gods planning. Nou, het tweede wat we met elkaar gaan bekijken is hoe Haman wordt misleid in zijn eigen denken. In hoofdstuk 3, vers 5 lezen we. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem ter aarde wierp, werd hij vervuld met gramschap. Maar hij achtte het te gering om alleen aan Mordechai de hand te slaan. Want men had hem medegedeeld tot welk volk Mordechai behoorde. Daarom zocht Haman alle Joden het volk van Mordechai te verdelgen. In het gehele koninkrijk van Ahasveros. En dan staat er in de eerste maand, de maand Nisan, in het 12e jaar van koning Ahasveros, wierp men in het bijzijn van Haman het pur, dat is het lot. Dus hij gooide een dobbelsteen. Voor elke maand en voor elke dag en voor elke maand tot de 12e, de maand Adar. Dus wat deed Haman? Haman was dus vol met nijd en haat. Hij wil, het eerste wat hij wil is Mordechai doden. Als Mordechai niet knielt, daar heb je die tegenstelling van Mordechai. Mordechai knielt niet, die dient geen afgoden. Toch heeft hij Esther wel in de strijd geworpen, dat is vreemd. Maar hij knielt absoluut niet. Hij dient de Heere God. En Haman, die doet dan al eerst, zegt hij, dat Mordechai dood moet. Dat is al iets raars. Omdat iemand niet knielt, moet iemand dood. Maar dat is ook te gering voor hem. Het hele volk moet dood. We hebben de vorige keer gezien dat hij echt een antisemiet was. Hij was anti-Joods. Hij haatte het volk van God. Dat is, ik ben nu een boek aan het lezen over Himmler. Ja, ik lees zulke boeken vaak omdat ik wil die gedachte dan kennen. Dat is, hoe kan zoiets toch gebeuren? En als je dan Himmler ziet, wat een verschrikkelijke man dat was. Wat een onvoorstelbare man dat was. In het eerste jaar van hun bewind in 40-45. Toen hebben ze 2 miljoen Joden doodgeschoten in het veld. Kunt u voorstellen hoe dat is? 2 miljoen. En vaak ging die kijken. Maar hij vond dat te erg. Dat bloed allemaal en dat verschrikkelijke. Dus toen heeft hij daar een fabriek van gemaakt. Kan je je voorstellen? Het is dezelfde geest als in Haman. Die Mordechai moet dood, maar niet Mordechai alleen, dat hele volk. Daar zit de macht der duisternis achter. Dat is Satan in eigen persoon. En Himmler was daar ook enorm veel mee bezig. Nou, maar Haman had alle macht, dus het is een staatszaak. En Haman had dus zijn adviseurs. Haman had zijn goden. En dus hij vraagt aan zijn waarzeggers, aan zijn wiggelaars en aan allen die hem adviseren, die allemaal in die occulte wereld zaten van Babel. Die vraagt hij het lot te werpen. Hij zegt, want ik moet weten op welke dag ik dit volk moet uitmoorden. En dat doet hij dan. Justitiet, de dag wordt bepaald door het lot. De maand wordt bepaald door het lot. En, het maand wordt bepaald. En als je dan leest, dan in hoofdstuk 3 vers 13... En hij had er haast bij, want in vers 12 staat er, zo werden dan op de 13e dag der eerste maand de schrijvers des koning ontboden. Dus op in de eerste maand, de maand Nisan, in de 12e jaar, dus de eerste maand, dus in de eerste maand werd iedereen nog ingelicht. En wanneer moest dat dan gebeuren? En de brieven werden door middel van ijlbodes verzonden naar alle gewesten des konings, dat men zou verdelgen, doden en uitroeien alle Joden, van knaap tot grijsaard, zelfs kinderen en vrouwen, op één dag, op de 13e van de 12e maand. Nou, dan gaat hij voor de Bijl. Dus in de eerste maand hebt hij dat plan opgehouden, gaat hij met het lot. En het lot wijst aan dat het de 12, dus hij, 11 maanden krijgen ze. En dat is fataal geworden voor. Want in die 11 maanden kon hij inderdaad alles minutieus voorbereiden. Maar konden ook de Joden en kon God een prachtig plan voorbereiden om het te voorkomen. En zo valt Haman eigenlijk in zijn eigen dwaasheid al. Maar hij heeft dat niet door. Hij vertrouwt in zijn adviseurs. Hij vertrouwt in het lot. Maar God is het die dat lot leidt en de datum eigenlijk bepaalt. Gods timing is perfect. En zo hebben ze nog 11 maanden om er iets aan te doen. Ja, dat is iets fenomenaals. Geduld. Hè? Heer, geef mij geduld, alstublieft direct. Weet je wel, dat is ons gebed tegenwoordig. Zo zijn wij opgevoed. En doordat wij geduld verliezen of kwijt zijn, komen wij heel vaak in grote problemen. Omdat wij dan dingen doen, we zeggen dingen die we later weer moeten terugdraaien. We kopen dingen die we later ons in moeilijkheden brengen. Geduld is zo belangrijk. En onze kinderen dat ook te leren. En hier zien we dat dat God de timing perfect in handen heeft. En nou, dat is prachtig. Een derde wat ik wil zeggen is dat er is vreugde en droefheid. In hoofdstuk 3 vers 15 staat er. De ijlboden vertrokken in grote haast op bevel van de koning en de wet werd in de burcht Susan uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman zich neerzetten om te drinken, kwam de stad Susan in opschudding. Ja, ik vind dat ook een indrukwekkende tekst. In het paleis wist niemand van wat er gaande was. Esther wist dat ook niet. Haman voelde zich prettig en Ahasveros voelde zich ook prettig. Alleen buiten het paleis was er geweldig groot paniek. Maar de wet was klaar En men kon rusten en alles werd in gang gezet. Zo ging dat ook in de oorlog trouwens hoor. Alle mensen die meededen met de Holocaust, met het uitroeien van de Joden, waren uitsluitend bezig met cijfers. Met getallen. Verder niks. En dat waren vaak beste prachtige huisvaders. En die dan bij hun kinderen, heel teer met hun kinderen waren. En tegen hun vrouwen zeiden, ja, we hebben deze week 350.000 hebben we opgelost. En bedoelden ze dan vergast. Kan allemaal. Dat is fenomenaal. Hier zie je dat ook. Er is geen enkele inleving van Haman van wat dat betekent, die wet. En Ahasveros, dat is een of andere rare koning. Die van toeten nog blazen weet. Maar ook Esther is compleet geïsoleerd. Nou, dat is een heel groot gevaar in ons leven. Geïsoleerd raken. De noden niet zien. Waardoor wij ons prettig voelen. Maar laat ons maar bedroefd zijn. Laat ons maar vreugde hebben. En laat het ons verwerken met de Heere God. Nou, wat doet God? In hoofdstuk 4 staat er, toen Mordechai vernam al wat er gebeurd was, verscheurde Mordechai zijn klederen, hulde zich in zak en as en ging door het midden van de stad, terwijl hij luid en bitter jammerde. Mordechai raakte gewoon helemaal in paniek. En die was compleet van streek. Mag allemaal in Gods koninkrijk. Want die droefheid, die voorkomt God niet in ons leven. Maar die wil God wel gebruiken om ons tot actie aan te zetten. Droefheid wordt ons niet gespaard. Problemen worden ons niet gespaard. Maar Mordechai komt in actie. Hij is een integer man, dus hij kleedt zich in rouwkleren. En iedereen kan het zien, ook om Esther te bereiken. Hij had geen direct contact met Esther, want niemand wist dat Esther een Jodin was. En Esther die volgde Mordechai en zag dat hij geweldig in bedroefd was en schiet dan in gang en zegt, maar wat is er aan de hand met Mordechai? En ze vraagt aan mensen om daarachter te zien te komen. En dan Mordechai deelt Esther alles mee. En het is heel interessant hoe hij dat doet. Hij zegt dan tegen Esther in hoofdstuk 4 vers 14, vers 13... beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis van de koning zijt. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen, maar gij en uw vaders huis zullen omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Ja, deze Mordechai, die zo voor zijn nicht gezorgd heeft, zegt niet Mordechai, of zegt niet Esther, ik ben zo in paniek over jou. Jij moet beschermd worden. En hoe kan ik jou beschermen? Ik wil je ook sparen voor al deze grote droefheid en voor alles wat er. Niks ervan. Hij zegt, Esther, jij bent daar door God geplaatst. En hij spaart de emoties van Esther niet. Hij zegt, Esther, misschien kost het je leven wel. Dat weet ik niet. Maar je bent daar en God zal iets doen. Nou, dat is heel bijzonder van Mordechai. Ik heb net gezegd, Mordechai was een man die in actie kwam. Hij bad God, wetende dat alles van God afhangt. En hij werkte, wetende dat alles van hem afhing. En zo moet dat ook voor ons zijn. Als wij niet evangeliseren, komen er geen mensen tot geloof. Ik snap dat ook niet hoor, maar het is wel zo. God heeft dat aan elkaar gekoppeld. En daarom een lekker gevoel kan echt duivels zijn. Als je in je leven droefheid en de zaken niet aan je hart wil laten komen. En niet wakker wil liggen en met pillen bezig bent om, als je ze nodig hebt. Maar als je vlucht voor al die dingen en niet God laat werken zodat je in actie komt. Ja, dan zit je typisch in onze maatschappij, waar iedereen met drugs en vluchtwegen bezig is. En waar we niets meer principieel doen en alles maar door laten gaan. Zo. Wenen moeten wij ook op de rots Christus. Ook daar moeten wij wenen. Want God wil dat allemaal gebruiken. God spaart onze gevoelens dus niet. Het vierde. Heel bijzonder is dat. Dat we worden even teruggeworpen op Mordechai. Mordechai was dus eigenlijk een heel belangrijke man. Was een groot intellectueel. Was in de burcht Susan, maar we weten eigenlijk niet wat voor job dat hij had. Het lijkt alsof hij in competitie stond met Haman. Maar dat weten we niet precies. Maar Mordechai was dan in eens in de burcht Susan. En toen waren daar twee mensen in hoofdstuk 2, vers 19 tot 23 kunnen we dat lezen. Bigtan en Teres. En die waren daar aan een plan aan het beramen om de koning Ahasveros om te brengen. En Mordechai, die hoorde dat en die gaat daar iets mee doen. We lezen dan vers 22 van hoofdstuk 2. Mordechai kwam dit echter te weten en vertelde het aan koningin Esther. En Esther zeide het de koning. Namens Mordechai. De zaak werd toen onderzocht en juist bevonden. En die twee werden op een paal gespitst. En het werd in de kronieken geschreven in tegenwoordigheid van de koning. Maar nooit heeft Mordechai daarvoor een bedankje gekregen. Terwijl de koning dat wist, dat Mordechai was die zijn leven redde. Maar Mordechai werd genegeerd. En een van de moeilijkste dingen in het leven is genegeerd worden. Als je een belangrijk iets gedaan hebt, dat men je gewoon negeert. En dat de wereld leuk verder draait, maar men niet ziet wat jij gedaan hebt. Nou, Mordechai heeft dat natuurlijk moeten verwerken. Mordechai heeft er misschien ook wel veel met God over gebeden. Hij zegt, God, nu red ik de koning zijn leven en hij ziet me niet staan. Er kan geen bedankje af. Maar heeft hij dan misschien wel gezegd, maar u bent alleen diegene waar ik een bedankje van wil hebben. Van niemand anders. Ik weet het niet. Het wordt ons niet gezet, maar het zal wel moeilijk zijn. Maar, dit is absoluut een cruciaal gebeuren in heel de oplossing voor de redding van Israël. Dat Mordechai daaronder geleden heeft en zich aan de kant heeft gevoeld, is een onderdeel geweest, en dat zal ik je straks vertellen, van de redding van Israël. Want als Mordechai nu, bij wijze van spreken, een bedankje had gekregen, dan had het volk waarschijnlijk wel vermoord geweest. Maar nu niet. En dat is ook een belangrijke les. God geeft ons ook op tijd zijn loon. En niet voor zijn tijd. U kent wel dat verhaal van die zendelingen die in Azië gewerkt hadden, daar een kind hadden verloren, heel hun leven hadden gegeven, niet zoveel vrucht hadden gedragen, wel in hun ogen, in kerken stichten of bekeringen, maar in ieder geval alles gegeven voor koning, voor de koning der koningen. En ze hadden afscheid genomen van het veld, afscheid genomen van het graf, van dat graf van hun geliefde kind. Ze zaten in het vliegtuig. En er was in het vliegtuig een gigantisch feest. Namelijk de voetbalploeg van hun land had een overwinning behaald in Azië. En die voetbalploeg zat in dat vliegtuig. En zij zaten zo stilletjes met al hun gedachten nog in het land van waar hun kind lag. En de vrouw begon te wenen. En die zei tegen haar man, dit is nou toch wel verschrikkelijk. Wij hebben heel ons leven gegeven in dit land. We hebben een kind verloren. We hebben alles gegeven. Ons hele hebben en houden. Wij krijgen geen beloning. En hier heb je een stelletje mensen die rijk worden van niks. Van een voetbalspelletje. En moet je eens kijken. En de vader zei, lieve vrouw, rustig maar. Onze beloning komt wel. En toen kwamen ze in het land van aankomst, op het vliegveld, en er stonden duizenden fans. En die stonden de voetbalploeg toe te juichen. En zij, als het met z'n tweetjes piepte er zo tussendoor. En op een gegeven moment stort de vrouw in elkaar. En zegt ze, ja, ik kan het niet meer aanzien, zegt ze. Wij hebben alles gegeven. En er staat hier niemand die ons opwacht. En toen zei de man tegen zijn vrouw, ga eens zitten, lieve vrouw. Weet je, Gods timing is perfect. Straks, als wij sterven, dan is zijn timing daar. En dan worden we opgewacht. En daar krijgen we onze beloning. En de vrouw die ontving kracht door dit woord. En ze is thuisgekomen. En ze heeft allen die ja, hun geminacht hadden door niet op het vliegveld te zijn. En om hun te eren. Die beschaamd door een leven van toewijding en te leren over de vreugde des Heren. En hoe moeilijk is dat? In de gemeente ook. Velen van jullie die zoveel doen, maar misschien altijd door ons vergeten worden om te bedanken. En heb je misschien wel verdriet over. En wij doen daar fout in als we dat niet doen. Maar je definitieve, je finale bedankie komt van hem straks. En hij heeft niets vergeten. De kleinste details zal hij aan je duidelijk maken. Zo, Mordechai heeft dat moeten verwerken. En zag met leden ogen aan dat de macht van Haman groter werd. En dat hij gewoon als een onbelangrijk figuur daar rondwandelde, terwijl Haman het volk wilde uitmoorden en hij het leven van de koning had gered. Ja, en dan wanneer dan Haman zijn plan bekendgemaakt heeft en Mordechai aan Esther heeft duidelijk gemaakt wat er allemaal aan de hand is, dan zegt Mordechai in hoofdstuk 4 tegen Esther. Esther, jij moet naar de koning gaan. In hoofdstuk 4 vers 10. Esther echter droeg Hattach op tot Mordechai te zeggen. Alle dienaren des konings en de inwoners van de koningsgewesten weten dat voor ieder die het zijn man of vrouw die ongeroepen tot de koning in de binnenste voorhof komt, deze ene wet bestaat dat men hen zal doden. Alleen degene blijft in het leven gespaard aan wie de koning de scepter, de gouden scepter toereikt. Ik nu ben in 30 dagen bij de koning geroepen. Toen men Mordechai dit bericht van Esther had medegedeeld, zeide Mordechai dat men Esther moest antwoorden. Beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt. Het is een geweldig belangrijke les hier. God werkt altijd via mensen. God werkt via mensen. Zelfs bekeerlingen doet hij via mensen. Er is in de Bijbel geen enkel vers waarin engelen mensen tot bekering brengen. Dat doen altijd mensen. Er zijn eigenlijk ook in de Bijbel niemand die tot bekering komt zonder tussenkomst van een mens. Sommigen komen tot bekering, ja, door de Bijbel. Maar ja, die is vertaald door een mens. In de islam krijgen velen dromen. Hè? We bidden op dit moment de Ramadan. Hè? We bidden misschien dat ook velen van u bidden. Hè? Elke dag bidden je dan. En dan kan je een lijst lezen en dan kan je bidden voor. En we hadden vandaag, baden we voor de vreugde dat er zoveel in China, onder de moslimvolken, zoveel mensen zijn die dromen krijgen van de Heere God. Maar wat mij opvalt in die verhalen is dat er wordt gezegd in die dromen, je moet Jezus volgen. En dan gaan ze zoeken. Dan hebben ze hem niet. Maar dan gaan ze hem zoeken. En ze moeten soms kilometers lopen om hem te vinden. En wat vinden ze dan? Dan vinden ze een persoon die een Bijbel heeft of iemand die het hen uitlegt. Altijd. God gebruikt mensen. En dat is iets wat wij moeten leren. Zo, Mordechai die zegt, Esther, ik weet dat God zijn volk zal redden. Ik ken God voldoende om te weten dat zijn beloften onvoorwaardelijk zijn. En dat in heel deze situatie God een plan heeft dat ik niet kan doorzien. En wees maar gerust, het komt in orde. Nee, dat zegt hij niet. Dat gelooft hij wel. Want hij zegt het ook duidelijk. Hij zegt, kijk, Esther, als jij niet optreedt, zal God een ander gebruiken. Maar Esther, je moet gaan. En dan, mijn lieve Esther, gij zijt mijn pleegdochter. Gij zijt de mooiste van alle vrouwen. Maakt niet uit, Esther. En Esther zegt, ja, kom ik om, dan kom ik om. En zij legt haar leven op het altaar. En zo is deze vrouw een van de markantste vrouwen geworden van Israël. Die op een cruciaal moment Israël heeft gered. Ik heb je de vorige keer al gezegd, Netanyahu die heeft in april voor de vergadering van de Verenigde Naties gesproken en een prachtige toespraak. En hij begon de toespraak door te wijzen op Esther. En hij zei, we gedenken, dat was op het Purimfeest, we gedenken deze dagen een hele eenvoudige, mooie vrouw, een jonge vrouw, 3000 jaar geleden, die mijn volk heeft gered, door haar leven bereid heeft, te zijn te geven voor het volk. En hij zegt, God zal ons bewaren. Toen deed hij het zo, en hoe zal hij het nu doen? En Netanyahu zei, ik ben eerste minister, ik moet mijn verantwoordelijkheid opnemen. Esther heeft geweldige zegen gebracht. De Heere zal uitkomst geven, zegt hij. In vers 13, vers 12, toen men Mordechai dit bericht van Esther had medegedeeld, zei de Mordechai dat men Esther antwoorden moest, beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt, want als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel een andere zijde redding en uitkomst opdagen. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid hebt gekregen. Ja. Heel mooi. Zo. Wie weet bent u in een hele moeilijke situatie op uw werk. Maar bent u daar gekomen omdat er iemand is die de Heere zoekt. En die u nodig heeft. Hoe kunnen we dat invullen voor ons? We geloven dat God ons leidt. We geloven dat we in de situatie waarin we staan, ook in moeilijke situatie dat we staan, dat God daarin zijn hand heeft. En Esther, dat jonge meisje daar, die koningin is geworden, die heeft dus enorme verantwoordelijkheid op haar schouders. En dan gaat ze naar de koning toe, in hoofdstuk 5. Ze vraagt dat iedereen vast en bidt. En dan gaat ze naar de koning. Nou, er wordt niet beschreven wat ze dan meemaakt. Op de derde dag nu hulde Esther zich in een koninklijk gewaad. Heb ze natuurlijk alleen gedaan. Ze heeft dat niet even uitgelegd. Ze ging staan in het binnenste voorhof van het paleis des konings, tegenover de koningszaal. Terwijl de koning gezeten was op zijn koninklijke troon, in de koningsschaal, tegenover de ingang van de zaal. Dat moment, dat moet kolossaal geweest zijn voor haar. Want toen de koning haar zag, in een seconde tijd werd haar lot beslist. Of ze zou sterven, of ze zou bij de koning komen. En toen de koningin Esther in het voorhof zag staan, won zij zijn genegenheid. En de koning reikte Esther de gouden scepter toe. Dat is ook een mooie lijn in de Bijbel. God bewerkt de emoties van de koningen, van de leiders. Dat deed hij bij Nehemia. Dat deed hij bij Kores. We hebben dat gezien bij Jesaja. En hij heeft dat ook in handen. De besluitvorming wordt mede bepaald door Gods grote leiding. En dan zegt de koning die prachtige woorden, is dat ook wel een cliché, dat is ook wel een gebruikelijk iets in vers 3. Daarop zeide de koning tot haar, wat heb gij, koningin Esther, en wat is uw wens? Al was het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden. En toen zeide Esther, als de koning behaagt, dan komen de koning heden met Haman tot een feestmaal dat ik voor hem heb aangericht. Ja, ze durft niks te zeggen. Ze zegt, kom maar op een feestmaal. En ze heeft het al aangericht. Ze had geloof. Ze wist dat ze snel moest handelen. En ze had haar bediende opdracht gegeven om een geweldige tafel klaar te maken voor ontvangst van de koning en voor Haman. En de koning komt dan ook heel spoedig. Daarop zeide de koning, haal terstond Haman, opdat wij de wens van Esther vervullen. En ja, dan zitten ze samen bij Esther in het huis. Bid en werkt. Oké, en dan gaan ze eten met elkaar. Dan staat er dan in hoofdstuk 5, vers 5. Toen kwam de koning met Haman tot de feestmaal dat Esther had aangericht. En bij het drinken van de wijn zeide de koning tot Esther, wat is uw verzoek? Het zal u toegestaan worden. En wat is uw wens, al was het de helft van mijn koninkrijk? Hij zal ingewilligd worden. Toen gaf Esther ten antwoord, mijn verzoek en wens is, indien ik de genegenheid van de koning gewonnen heb, en het de koning behaagt mijn verzoek toe te staan en mijn wens in te willigen, dan mogen de koning met Haman komen tot de feestmaal dat ik voor hem aanrichten zal. Dan zal ik morgen doen, zoals de koning zegt. Ze durft het niet. Ze is in angst. Ze heeft geen vrijmoedigheid om op dat moment te zeggen wat er aan de hand is. Want dat is zo kolossaal gewicht. En is het angst geweest? Het zal geen berekening geweest zijn, want zij wist het ook niet. Maar ze heeft gevoelens gehad. Dat gaat niet. Ik kan, de tijd is niet rijp. Ik kan Ahasverus niet uitleggen wat er aan de hand is. En misschien is ze wel in paniek geraakt. Ga ik het nog kunnen? Krijg ik een tweede kans? Ik weet het niet. En ze heeft dan gezegd, kom morgen, nieuw, dan zal ik het vertellen. Dan heb ze nog een dag de tijd om erover na te denken. Want het was zo snel gegaan. Eerst had ze de emoties moeten verwerken dat ze nog in leven bleef en dat de koning kwam. En dat was allemaal in een korte tijd gebeurd en ze had meer tijd nodig. Maar die tijd is cruciaal. Als Esther het nu gezegd had, had het volk vermoord geworden waarschijnlijk. Had het allemaal een weerwaal geworden. Maar dit is Gods timing. Die zelfs de zwakte van Esther gebruikt. Want wat gebeurt er? God werkt en wie zal keren? Er gebeuren twee belangrijke dingen in die dag die komt. Het eerste is dit. En we lezen dat in hoofdstuk 5 vers 9. Haman is helemaal in de wolken. Hij is de belangrijkste man in dat gigantische rijk. En hij weet geen weg met zijn onvoorstelbare vreugde over zijn eigen leven en zijn trots. Hij weet geen weg daarmee. Maar dan, als hij op weg is naar zijn huis, ontmoet hij opnieuw Mordechai. En Mordechai maakt hem razend. Want hij buigt niet voor Mordechai. En dan komt hij thuis. En Mordechai heeft hem zo te pakken. In vers 10 staat er, Haman bedwong zich echter en ging naar zijn huis. Hij had het liefst Mordechai daar in het openbaar de nek omgedraaid. Maar hij bedwong zich. En hij gaat naar huis. En dan staat er, en lieten zijn vrienden en zijn vrouw Zeres bij zich komen. En Haman somde hun op zijn grote rijkdom en zijn zonen en de eer waarmee de koning hem overladen had. En zijn verheffing boven de vorsten en dienaren des konings. Voorts zei de Haman, bovendien heeft de koningin Esther tot het feestmaal dat zij aangericht had, behalve de koning alleen mij uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik met de koning bij haar gevraagd. Hij is zo in de wolken. Ja, dat is gewoon indrukwekkend. Die man die zweeft, zijn gevoelens zijn zo prachtig. Hij heeft heerlijke gevoelens. In het paleis zat hij toen de wet daar zat hij een glaasje wijn te drinken. En had heerlijke gevoelens. De wet is gedaan. En de stad was in oproer, maar dat kwam niet tot zijn hart. En nu opnieuw heeft hij geweldige gevoelens. Hij is de enige die bij de koningin mag komen. En hij is de grootste aller tijden. Maar dan is daar die ene Jood die dood moet. Vers 13. Maar dit alles baat mij niet, zolang ik die Jood Mordechai in de poort des konings zie zitten. Zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden zeiden tot hem, laat een paal van 50 el 25 meter hoogte maken en zeg dat morgen vroeg tot de koning dat men Mordechai daarop spietste. Daarna kunt gij verheugd met de koning naar het feestmaal gaan. En dit woord beviel Haman en hij liet een paal gereed maken. Nou, je ziet dat voor je daar. Al die vrienden hebben dat allemaal verteld. En hij vertelt dan over zijn boosheid door Mordechai. En ze hebben dat plan bedacht. En dat vindt hij prachtig. Mordechai spietsen, 25 meter hoog. Wat is het motief? Zijn hoogmoed? Zijn ideeën over hemzelf? Is zijn motief zorgvuldig onderzoek? Nee, wie had zich doodgeschrokken als hij dat gedaan had? Maar hij had haat, waardoor haat die brengt hem in de afgrond. En dat was het eerste wat er gebeurde. Dus er wordt een paal neergezet in de tuin van Haman. Maar er gebeurt nog iets. In diezelfde nacht. Als Haman die paal neerzet, heeft hij natuurlijk veel werk voor gehad. Hij moest ook feesten. Dus dat was waarschijnlijk een zeer intelligente man. Die ook maar 1 of 2 uur per nacht hoefde te slapen. En dan weer verder kon, weet je wel. En hij staat ook heel vroeg op, weet je wel. Maar in die nacht kan de koning niet slapen. En dat vinden we in hoofdstuk 6. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. Die man die had de leiding over 127 gewesten. Een gigantisch rijk. Waar hij de leiding over had. Maar hij had geen leiding over 10 minuten slaap. Dat had hij niet. Hij had geen leiding over zijn innerlijk leven. Over zijn zielsrust. Nee, God heeft daar leiding over. En toen beval hij de gedenkboek, de kronieken te brengen. En ze werden de koning voorgelezen. En toen men geschreven vond wat Mordechai aan het licht had gebracht bij Bigthan en Teres, twee hovelingen des konings, die tot de dorpelwachten behoorden, dat zij getracht hadden de hand aan koning Ahasveros te slaan, zei de koning, welke eer en onderscheiding is daarvoor aan Mordechai bewezen? En dan zegt de dienstdoende hoveling des konings, hem is niets bewezen. En dan zegt de koning, dat is schandalig. Ja, dat is ook schandalig. Ja, en de koning besluit op dat moment, die krijgt dus nog eer. Ja, en dan staan we 's morgens vroeg. Haman heeft net zijn paal neergezet. Heeft waarschijnlijk niet meer geslapen, had hij geen tijd voor. En op grond van wat zijn vrouw gezegd had, gaat hij naar het paleis. En gaat hij met de boodschap naar de koning toe. Vind je het goed als ik Mordechai aan die paal spietst? De koning die slaapt niet, die leest in de kronieken en die ontdekt dat die Mordechai zijn leven heeft gered. En die zegt, hey, die moet ik eren. En dan komt Gods timing bij elkaar, vers 4. Toen zeide de koning, wie is er in het voorhof? Haman nu was juist in de buitenste voorhof van de koninklijke paleis gekomen om de koning te zeggen dat hij Mordechai zou spitsen op de paal die hij voor hem had aangericht. En de hovelingen des konings zeiden tot hem, zie, Haman staat in het voorhof. Toen zeide de koning, laat hem binnenkomen. En de koning dacht, oh ja, dat is prachtig, want dit is mijn hoogste man. Dat is mooi. Hij zal het fijn vinden als hij die opdracht krijgt. De koning had niks door. En Haman had ook niks door. Tot dat moment was Haman nog steeds vol van zijn eigen plan dat zijn vrouw hem ingefluisterd had. Weet je wel. En hij was daar vol van. En dan, en de koning die begint dan met Haman te praten. Toen Haman was binnengekomen, zei de koning, wat zal men de man doen wie de koning eer wil bewijzen? Ja, het staat er zo mooi. Haman dacht bij zichzelf, wie zou de koning groter eer willen bewijzen dan aan mij? Ja, en daar is de val. Daarop zei Haman tot de koning, de man wie de koning eer wil bewijzen, men brengen een koninklijk kleed dat de koning zelf draagt en een paard waarop de koning zelf rijdt, welks kop met een koninklijke kroon versierd is en men stellen het kleed en het paard ter hand aan een van de vorsten des konings, de edelen. En men trekken de man wie de koning eer wil bewijzen, dat kleed aan en men doet hem op het paard rijden over het plein der stad en men roepen voor hem uit. Zo wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen. Toen zei de koning tot Haman, haast u, haal dat kleed en dat paard, zoals gij gesproken hebt en doe zo aan de Jood Mordechai. Ja, nou, schitterend. Ja, God is verborgen. Hij heeft het allemaal keurig netjes bij elkaar gebracht. En Haman die kan geen weerwoord, want de koning is alleen heerser. En dan, en Haman doet dat. Toen nam Haman dat kleed en dat paard en hij bekleedde Mordechai en deed hem rijden over het plein der stad en hij riep voor hem uit. Zo wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen. Ja, spijtig dat er niet iets van Haman zijn gedachten wordt gezegd. Maar het is niet zo, want het is puur Gods daad. En Haman wist, of Mordechai wist ook niet wat hieruit voort zou komen. Daarna gaat Mordechai terug naar het poort des konings, naar zijn plaats waar hij altijd was. Maar Haman haastte zich in huis, treurig, het hoofd omhuld. En Haman vertelde aan zijn vrouw, Zeres, en aan al zijn vrienden, alles wat hem wedervaren was. Zijn wijze en zijn vrouw Zeres zeiden tot hem, dit, indien Mordechai, van wie gij begonnen zijt te vallen, uit het zaad der Joden is, dan zult gij niets tegen hem vermogen. Integendeel, gij zult voor hem geheel ten val komen. Dat is een woord, dat kan tellen. Hè? Dat is een mokerslag. Hè? En dus hij krijgt daar een ongelooflijke klap op zijn kop. En kan niks doen. Terwijl ze nog met hem spraken, kwamen de hovelingen des konings en brachten hem Haman eindelijk naar de feestmaal met Esther. Hij heeft geen kans meer. Gods timing is perfect. En de val is dichtgeslagen. Dan is daar de tweede maaltijd. En dan zijn ze bij die maaltijd en dan... In hoofdstuk 7, toen de koning en Haman binnengekomen waren om met Esther het feestmaal te houden, zeide de koning ook op deze tweede dag bij het drinken van de wijn tot Esther, wat is uw verzoek, o koningin Esther, het zal u toegestaan worden, en wat is uw wens, al zou de helft van mijn koninkrijk zijn, het zal u worden geschonken. Toen antwoordde koningin Esther, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, o koning, en indien het de koning behaagt, dan worden mij het leven geschonken, op mijn verzoek. En mijn volk op mijn wens. Want we zijn verkocht. Ik en mijn volk. Om ons te verdelgen, te doden. En uit te roeien. Nou, ze doet dat prachtig natuurlijk. Hè? Ze weet dat Ahasveros veel van haar houdt. En zegt. Koning, mijn leven staat op het spel. En mijn volk. Leven staat op het spel. Uw geliefde. Diegene die gij zo bijzonder lief hebt. Die is nu. Ja. Ten dode opgeschreven. En de koning valt van zijn stoel. Die weet van niks. Een domme koning is dat toch. En, maar Haman heeft het natuurlijk door. die denkt, oh Gerrit, Esther is een Jodin. Dat had hij moeten onderzoeken. Dat heeft hij niet gedaan. Haat verblindt. Haat in je leven maakt je blind voor de werkelijkheid. Daarom voorkomt haat, wat er ook gebeurt in je leven. Nooit haten. Zodra je dat hebt, goh, dat is verschrikkelijk. Ik zie het wel eens bij mensen in de kerken. Ik kom nog eens in veel kerken. En ik was er pas ergens en daar zag ik twee mensen. En ik keek in hun ogen. Ik dacht, oh, die haten elkaar. Zeg. Wauw. Ik heb me omgedraaid. En ik dacht, ja, dit is verschrikkelijk. Haat maakt een val. En dus Esther zegt dat indrukwekkend. Ze zegt dan, indien wij nog als slaven of slavinnen verkocht waren, ik zou gezwegen hebben. Maar deze ramp zal onder de verliezen des konings zijn weerga niet hebben. En toen sprak koning Ahasveros en zeide, koningin Esther, wie is hij en waar is hij, wiens hart is vol is van om zulke dingen te doen? En dan zegt Esther, ja, daar zit hij, Haman. En Haman weet het. Het is gedaan. Want hij had zich vergist. Hij wist niet dat Esther een Jodin was. Zijn hele beleid was gericht op de verheerlijking van zijn naam. Niet op expertise, niet op waarheid. Maar op zijn eigen waarheid. Om zijn naam te verheffen. Ja, laat ons daar ontzettend voorzichtig mee zijn. Ook als oudsten onder elkaar. Laat ons daar uitermate nauwkeurig met God wandelen. Dat er nooit een rivaliteit komt. Want heel de kerk staat dan in de functie van rivaliteit. En er is er maar één leider. En dat is de Heer God. En zo gebeurt het. Dat hier door. Ja, dat Esther die bang was. En haar vraag uitstelde. Waardoor er een dag vrij kwam. En in die dag twee dingen gebeurden. En dan zie je ja, hoe God de timing in handen heeft. En ja, de koning loopt dan door de shock die hij krijgt, loopt hij de tuin in. En Haman weet dat zijn leven gedaan is. En smeekt koningin Esther om zijn leven. En die zit dan onder bij haar voeten op de bank. En Esther is natuurlijk een heel weerloos meisje. Geniet daar niet van. Is helemaal in paniek. Wat gaat er gebeuren? Gaat hij me pakken? Gaat hij me doden? Ze zal dat allemaal ervaren hebben. En dan komt de koning binnen. En dan zegt hij, en mijn vrouw nog aan de randen? En dat woord is fataal. Dan gaan zijn dienaren Haman meenemen. En dan staat er dit in vers 8. Toen de koning terugkeerde uit de tuin van het paleis, kwam men de wijn dronk, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. En toen zeide de koning ook nog de koningin bij mij in het paleis geweld aan doen. Zodra dit woord uit de mond des konings was uitgegaan, omwond men het gelaat van Haman. En dan, en Harbona, een der bij de koning dienstdoende hovelingen, zeide, bovendien zie de paal welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die in het belang des konings gesproken heeft, staat bij het huis van Haman 50 ellen hoog. Mensen verraden hem direct. Want niemand hield van Haman. Er was geweld. Er was haat. Er was geen liefde. Niemand hield van Haman. En nu dat zijn macht gebroken was, viel alle genegenheid weg. Zoals in Libië met Gaddafi. Niemand hield van Gaddafi. Maar toen hij macht had, dan heeft iedereen zijn voeten gezalfd. En hier precies hetzelfde. En dan, ja, wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Ja. En dan hebben we natuurlijk, tenslotte, het Purimfeest. God bewaart zijn volk. Ja. Nu, wij zeggen dat allereerst voor Israël. God bewaart Israël. Wat er ook gaat gebeuren de komende tijd. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Maar het is een bom. Wat gaat er gebeuren in Egypte de komende dagen? Er gaan duizenden doden vallen. In de komende weken in Egypte. Denk ik. Dat is verschrikkelijk. Veel christenen ook. Want er gaat grote opstand komen. Maar God bewaart zijn volk. En een van de, en luister dit, een van de dingen die God door de eeuwen heen gedaan heeft. Het middel dat God gebruikt heeft om zijn volk te beschermen, is altijd verwarring stichten bij zijn vijanden. Altijd. Dat zijn vijanden verward raken. Zo deed God dat bij de grote aanvallen van alle die Israël wilden onderdrukken. Verwarring. En dan gingen ze elkaar ten gronde richten. We zien dat nu ook rondom Israël de vijanden, verwarring. Volk zelf komt in de war. Syrië is in de war, Libanon is in de war. Helemaal Egypte is het compleet in de war, Libië is in de war. Allemaal de grootste vijanden, allemaal in de war. En Europa komt in de war. In een verschrikkelijke situatie terecht. Want de afgelopen wetten die Europa heeft uitgevaardigd, gaat niet goed. Gaat niet goed. De God van Israël moet gediend worden. En God strijdt voor zijn volk. God bewaart zijn volk. En dat wordt dan een van de grote feesten, het Purimfeest. Wat Israël elk jaar nog viert. Dat God een keer bracht in zijn volk. En nou, Esther die wist heel goed waar ze mee bezig was. Want toen Haman dan gedood was, toen zegt ze, maar mijn volk is nog niet gered, o koning. Want uw wet is een wet van Meden en Perzen en het volk zit vol met vijanden van mijn volk. En die heb jij een legitieme basis gegeven om te moorden. En toen is er een nieuwe wet uitgevaardigd. Dat de overheid zal de Joden steunen om zich te verdedigen. En dat is gebeurd. En zo heeft God zijn volk bewaard. Als God werkt, wie zal keren? Wat een zegen is het als je dat mag geloven. Als God werkt, wie zal keren? En laat ons zo van het boek Esther Gods voorzienigheid eren. Laat ons niet altijd gericht zijn op grote wonderen. Maar laat het leven als een wonder ervaren. Laat ons ervaren dat we gemeente zijn als een wonder. Dat we deze kerk hebben als een wonder. Laat het ons verheugen. Laat ons enthousiast zijn. Laat ons grote verwachtingen hebben van de Heer God. Amen. Ja, Vader, we danken u voor het feit dat u alles in uw handen hebt. Ook dit moment zien we, Heer, dat u uit de straatbeeld weg bent. En dat mensen niet meer weten dat u bestaat. Er wordt gezegd dat alles vanzelf ontstaan is, Heer. En alles wordt uitgelegd tot meerdere roem van mensen. Maar wij weten uit uw woord dat u leeft. En dat u werkt en dat uw timing perfect is. We willen u daarom ook echt bidden dat u ons de komende weken ook zegenen wil. Als we nog in die verlofperiode zitten. En dat we energie mogen hebben om het nieuwe jaar aan te vangen en dat u ons grote dingen wil laten zien. En dat velen de moed hebben, velen de vreugde hebben, velen de lust hebben om veel te doen voor uw koninkrijk. Dank u ook voor allen die zich inzetten voor Sportquest en dat er meer dan 50 mensen zijn op dit moment. En we willen u er echt voor danken. En zegent de leiding daarvan op een bijzondere wijze, Heer. Wilt u ook komende zondag zegenen als we barbecue hopen te houden in de open lucht. Samen met de gemeente van Westerlo. Dat we de gemeente van Westerlo mogen bemoedigen op een unieke wijze. Dat er geen enkele gedachte zal komen dat we groter zijn en zij kleiner. Maar dat we hen zullen bemoedigen. En dat uw geest hen zal aanvuren en vreugde zal brengen in hun hart. Dat ze u mogen dienen. O Vader, dat ze eregasten mogen zijn in ons midden. En wilt u alstublieft ook het weer doen, medewerker ten goede, het komende weekend. In de naam van Jezus. Amen.